Het helpt natuurlijk enorm als jij weet hoe jij onder die motorkap ervoor staat. Dus hoe je zit in je mitochondriële capaciteit, je spiervezeltypes. Dat helpt natuurlijk enorm om te weten van ja, wat werkt niet. En ook wat is jouw individuele startpunt.
Topsport Topics podcast.
Sporters trainen vaak jarenlang om hun lichaam in vorm te krijgen om te presteren. En bij het leveren van topprestaties zijn spieren misschien wel hun belangrijkste instrument. Maar wat voor spieren heb je nodig om te sprinten en wat voor spieren om een marathon te lopen? En hoe passen je spieren zich aan de training die je doet? Mijn naam is Ellen Maas.
En mijn naam is Willem-Paul Wiertz. En voor deze aflevering gaan we met Stefan van der Zwaard in gesprek over spierfysiologie.
Ja, Stefan, om te beginnen willen we je een paar stellingen voorleggen. En daar mag je even heel kort op antwoorden. En dan gaan we daarna dieper daarop in.
Ja.
De eerste is, een goede duursporter kun je worden, maar je moet als goede sprinter geboren worden. Waar of niet waar?
Waar.
Oké, kort maar krachtig. Tweede stelling, elke sporter zou moeten weten wat voor spiervezels hij of zij heeft.
Het zou wel helpen.
Oké, daar willen we straks nog meer over weten.
Zeker.
Derde stelling, als duursporter kun je nooit en een hoge VO2 max en een hoge efficiëntie hebben.
Het is lastig, klopt, ja.
Oké, en de laatste stelling, krachttraining gaat altijd ten koste van je duurvermogen.
Niet altijd.
Oké, nou, ik ben heel benieuwd wat we hier verder over te weten gaan komen tijdens het gesprek.
Stefan, jij bent dus universitair docent spierfysiologie en data science bij de Vrije Universiteit en bij de Universiteit Leiden. Laten we om te beginnen eens even uitzoomen naar het gehele lichaam. Wat is nou bepalend voor een duurprestatie?
Ja, goede vraag. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Joyner en Coyle in 2008 hebben eigenlijk de fysiologie van kampioenen in kaart gebracht. En daar eigenlijk drie belangrijke factoren genoemd. Dus eigenlijk VO2 max is eentje die heel veel mensen kennen. Dus de maximale zuurstofopname. Eigenlijk de grootte van de motor, zo zou je dat kunnen zien. Dus met een hoge VO2 max kun je meer zuurstof gebruiken die je nodig hebt om een prestatie lang vol te houden. Een andere die heel belangrijk is, is de lactaatdrempel. Dat is eigenlijk het moment waarop je begint te verzuren. Dus ja, eigenlijk hoe hoger die ligt, hoe makkelijker je eigenlijk zo'n dure inspanning ook vol kan houden.
Op een hoge intensiteit.
Op een hoge intensiteit, ja precies, dat is heel belangrijk. En efficiëntie is eigenlijk de derde. En ja, hoe efficiënter je beweegt, nou ja, hoe makkelijker je natuurlijk die prestatie kan leveren. En ook hoe minder zuurstof je nodig hebt om dezelfde snelheid of power te kunnen leveren. Dus dat is een mooie extra. En wat we zien is eigenlijk, als je naar die drie factoren kijkt, dat het best wel lastig is om ze alle drie tegelijk, zeg maar, goed te krijgen. Dus dat is best wel de uitdaging. Dus er is, om even terug te komen op de stelling van, kun je een hoge VO2 max en een hoge efficiëntie? Er is eerder naar gekeken. Alejandro Lucia, die keek daarnaar. En die zag eigenlijk dat daar een negatieve relatie is. Met andere woorden, degene met een hoge efficiëntie, die hadden een wat lagere VO2 max. En degene met een hoge VO2 max hadden een wat lagere efficiëntie. Dus het combineren van die twee allebei hoog is best wel een uitdaging.
Zijn er dan voorbeelden van sporters die het wel allebei hebben?
Ja, er zijn een aantal die wel, zeg maar, een ideale mix laten zien. Er is een case study geweest van iemand die meerdere malen een Grand Tour in het fiets heeft gewonnen. De naam wordt niet genoemd, maar ja, die kun je misschien wel invullen. En diegene die had een VO2 max van 84, dus dat is echt wel heel hoog.
Uitzonderlijk hoog, ja.
Ja, eigenlijk zeggen ze, om een Tour de France te kunnen winnen, moet je een VO2 max van 80 wel hebben. Nou ja, dat was dus gelukt. Aan de andere kant, die efficiëntie was ook echt best wel hoog. Meestal in het wielrennen zie je tussen de 20, 2, 23 is wel wat je vaak ziet. En deze had zelfs boven de 23%. Dus dat is echt wel aan de hoge kant. En die lactaatdrempel, die zit bij sporters, ja, meestal tussen de 75-85% van je VO2 max. Zo wordt dat vaak dan geduid. En deze sporter zat dan op 81, wat op zich, ja, best wel hoog. Kijk, er was nog wel ruimte om daar ook omhoog te gaan. Maar eigenlijk de combinatie van die drie is wel vrij uitzonderlijk. En het is niet voor niets dat diegene ook, ja, meerdere Grand Tours gewonnen heeft, zou ik dan zeggen.
Ja, dat betaalt zich wel uit dan.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja.
Nou, we hebben dus drie factoren, die VO2 max, de efficiëntie en de lactaatdrempel.
Ja.
In welke rol spelen spiervezels hierbij?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat hebben we ook uitgezocht. Dus we hebben recent een mini-review geschreven, samen met Richard Jaspers en nog met Frank Brocherie. waarin we eigenlijk die vraag hebben onderzocht. Want Jordan en Coyle, ik noem het al even, die hebben eigenlijk een framework gemaakt met die drie factoren die heel belangrijk zijn. Ook daaronder dan van verschillende spiereigenschappen kunnen daar een rol bij spelen. Dan kun je denken aan spiervezeltypes. Kun je denken aan de oxidatieve capaciteit. Dus hoe goed doen je mitochondriën je energiefabriekje zet. Hoeveel energie kunnen die leveren? Maar ook hoeveel zuurstof krijg je de spier in? Dus dan heb je het over capillaire of haarvaatjes, myoglobine. Dus in het bloed heb je hemoglobine die je zuurstof vervoert. En in de spier is dat dan myoglobine. Dus dat is een belangrijke factor.
Ja, dus die zuurstof die moet vanuit de bloedvaten de spiervezel in.
Precies, want zonder die zuurstof wordt het heel lastig om daar energie van te maken. In ieder geval om het langdurig vol te houden. Dus dat. En daarnaast, en dat is ook nog wel belangrijk, is de grootte van de spiercel. Dus je kan je voorstellen als je een hele dikke spiervezel hebt en al die energiefabriekjes zitten door die hele spiervezel in. En die zuurstof moet er naartoe. Ja, als die heel dik is, dan moet je ook heel veel afstand afleggen. Dan is die diffusieafstand groot. En dat maakt het lastig om dan die zuurstofkant ook hoog te hebben. Dus dat. Mijn voormalige begeleider heeft dat gedaan, Willem van der Laars. Die heeft het allemaal uitgezocht over heel veel verschillende dieren. Dus dat gaat dan echt van de padden, de kikkers tot en met de spitsmuizen. En hij zag daar dat de kikkers, die hadden echt hele dikke vezels, kunnen natuurlijk ook heel hoog springen.
Ja.
Maar die houden het niet zo lang vol. Dus die kunnen dan één keer hoog springen of een paar keer en dan houdt het wel op. En aan de andere kant, die spitsmuizen, die hadden juist hele kleine vezeltjes. Maar die hadden juist weer een hele hoge oxidatieve capaciteit. Dus een heel goede mitochondriële functie.
Ja, ik hoor uit jouw verhaal ook een beetje de vorm volgt de functie.
Wat je doet, dat heeft daar ook invloed op.
Ja, en als je nou de koppeling maakt naar sporters. Je hebt duursporters, je hebt explosieve sporters. Ja. Je hebt ook sporters die het allebei moeten kunnen.
Ja, precies.
Hoe verschillen zij op spierniveau?
Ja, er zijn duidelijke onderscheiden. Dus als je kijkt naar de spiervezeltypes, is het heel duidelijk dat de duuratleten die steken daar flink aan kop. Dus die hebben, als je kijkt naar wat voor spiervezeltypes heb je de langzame type 1's tot en met de snelle 2X'en. En in het midden zitten dan de 2A's. Ja, die hebben dan echt verreweg het meeste type 1. Dus die zitten dan op 70-80%. En we hebben ook wel mensen gemeten die zelfs 95% hadden. Dus echt heel hoog. Dat is natuurlijk super gunstig om heel efficiënt eigenlijk die duurprestatie vol te houden. Als je kijkt naar de andere kant, dus de echte sprinters, die hebben dan maar 20-30% type 1. Dus echt vooral die snelle vezels. En we hebben een Olympische baanwielrenner ook gemeten. En die zat dan op 72% type 2. Dus dat is echt wel, dat zie je daar dus ook in terug. En dat is voor een deel wel trainbaar, maar het is ook voor een heel deel genetisch. Dus het is ook wel, als je zo weinig type 1 vezels hebt, dan ga je natuurlijk nooit meer naar die 90 toe. Dat kun je, maar je kan wel een klein beetje kan je dat trainen.
Ja, dus het is als duursporter gunstig om veel trage spiervezels eigenlijk
Zeker,
te hebben.
Ja.
En die krijg je door veel duurtraining te doen, klopt dat?
Ja, veel volume. Ja, langdurig.
En werkt dat ook de andere kant op? Dus kun je ook door veel krachttraining en veel sprinten je spiervezels juist in een andere richting qua type bewegen?
Ja, deels. Eigenlijk wat je dan moet doen is niks doen vooral. Dus als je gewoon helemaal niks doet, dan ga je juist naar die 2X'en toe. Dus die hele snelle vezels. Dus eigenlijk de bedruststudies, die kijken daar natuurlijk naar. Alleen, dat is ook wel de reden, volgens mij, Bolt, die ging toch altijd op zijn scootertje naar de training. Precies om die reden, om eigenlijk die spieren zo min mogelijk te gebruiken en alleen explosief te zijn wanneer het nodig is. En niet hoe vaak je natuurlijk die contracties maakt, dat is natuurlijk wel minder gunstig voor die snelle vezels.
Ja, dat klinkt eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Dus als een duur getrainde sporter en je wil explosiever worden, dan moet je je eigenlijk juist minder gaan doen. Dus in bed gaan liggen of met de scooter naar de training.
Ja, of je raakt een stukje van je duur kwijt. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ja, het is hoe je bekijkt.
Ja, het is net hoe je het ziet. Ja. Maar op zich, als je kijkt naar die curve die ik daarnet beschreef, dus of je bent heel goed in je oxidatieve capaciteit, of je hebt hele dikke vezels. Kijk, daar zit natuurlijk die combinatie in. En als je kijkt naar welke sporters moet het nu allebei kunnen, kun je denken aan roeiers die natuurlijk 2 kilometer dat moeten volhouden, of een ploegenachtervolger op het fietsen. Bij zwem heb je natuurlijk verschillende disciplines die daarbij in aanraking komen. En de middenafstandlopers, die hebben dat natuurlijk ook.
Ja.
Dus als je kijkt naar wat die nu nodig hebben. Kijk, natuurlijk die spiervezeltypes, dat is één. Maar ook wil je natuurlijk die zuurstofcapaciteit wil je omhoog hebben. En toch ook wel dikke vezels. Want als je dat kan combineren, dan betekent dat je eigenlijk steady state nog steeds veel power kan leveren. Dus dat lang kan volhouden. Dat is natuurlijk super gunstig. Dus de vraag is eigenlijk, als je die curve hebt van ja, het kan, je kan eigenlijk of het een of het ander hebben, maar wie komt daar nog bovenuit?
En kun je dat nog één keer uitleggen wat je daarmee bedoelt met boven de curve uitstijgen?
Nee, dus wat aan de ene kant heb je hele dikke vezels die belangrijk zijn. Dat zagen we in die padden en die kikkers. Die dus heel hoog kunnen springen, maar dat niet zo vaak kunnen. Aan de andere kant heb je dus die spitsmuizen. Die hele kleine spiervezels hebben, maar met een hele hoge oxidatieve capaciteit.
Ja, dus die kunnen het heel lang volhouden.
Die kunnen het heel lang volhouden inderdaad. En als je dat helemaal plat slaat, dus als je dat helemaal over het dierenrijk bekijkt, dan zie je eigenlijk dat er een negatieve relatie is tussen die beide eigenschappen. Dus aan de ene kant, dus of je hebt hele dikke vezels, maar een lage oxidatieve capaciteit, of je hebt een hoge oxidatieve capaciteit, maar met hele kleine vezeltjes. Dat is eigenlijk een inverse hyperbol. Ja. Dat hebben we ook in die mini-review die je net noemde, hebben we dat ook als eerste figuur staat het daar. Dus voor de mensen die het nog even voor zich willen zien.
Ja, we zullen die linken in de show notes.
Ja, kijk, dan kun je die er nog bij pakken, inderdaad. En ja, de vraag is eigenlijk van, kun je boven die curve komen? En zo ja, hoe doe je dat dan? En ja, als er één groep is die dat kan, zou je verwachten dat echte topsporters dat kunnen. Dus dat hebben we uitgezocht.
Ja, en met boven de curve komen, dat wil dus zeggen dat je die twee eigenschappen combineert eigenlijk.
Ja, eigenlijk beter combineert dan wat je op voorhand zou verwachten.
Ja. Oké, duidelijk. Ja, dus ik vroeg aan het begin of krachttraining altijd ten koste gaat van je duurvermogen en andersom. En dat is dus wel lastig, maar niet onmogelijk.
Dat is wel het principe van concurrent training. Hè. Dus inderdaad, combineer je kracht- en duurtraining, dan is dat best wel lastig. Zeker voor atleten die natuurlijk heel veel trainen. In de spier gebeuren natuurlijk al andere dingen. Dus als je die krachttraining doet, dan krijg je dikkere spiervezels over het algemeen. En dan ga je meer naar het lactische systeem. Dus meer zeg maar die snelle spiervezels die je daarmee recruteert. Terwijl juist die duurtraining erop gericht is om die spiervezel weer iets kleiner te maken. En juist die zuurstofvoorziening goed te krijgen. Dus dat is best een uitdaging. Als je terugkijkt naar de literatuur, zijn verschillende reviews ook over geweest. Dan zie je dat het probleem met name zit bij de atleten. En iets minder bij de minder getrainde, zeg maar. Dus als je kijkt naar gewoon recreatief getrainde, die gaan eigenlijk op beide vooruit. Als je een combinatie van kracht- en duurtraining doet. Maar het probleem bij atleten is echt wel heel duidelijk. Dus,
dus mensen die eigenlijk al aan wat beide componenten betreft aan hun plafond zitten of daar dicht tegenaan.
Precies, dus het gaat ook over timing, van wanneer doe je dan je kracht, wanneer doe je dan je duurtraining. Ook met extra stimulus, dus train je misschien wel met weinig koolhydraten bijvoorbeeld. Ja, dat is een extra trigger voor die duurkant, maar dat kan ook weer negatief werken op je krachtkant, zeg maar.
Ja, maar eigenlijk is het ook gewoon een beetje het principe van verminderde meeropbrengst wat daar aan het werk is. Want ja, stel je bent een couch potato, dan is alles wat je doet is goed.
Ja. Dus dat speelt daar zeker ook een rol. Ja. Ja, maar om nog terug te komen op jouw vraag van hoe doen die sporters dat dan? Dat hebben we ook uitgezocht. Ze hebben bij een groep goed getrainde wielrenners, hebben we dus, dat was best een uitdaging, allemaal spierbiopten afgenomen. Dus echt
ja,
om te
die
kijken.
Die zijn vrij pijnlijk en
in die spier, ja.
Invasief. Ja.
Ja, ik heb hem zelf ook gedaan. En op zich, het voelt een beetje alsof je met je been tegen de punt van de tafel stoot.
Okay.
Zo is het wel. En ik zeg altijd, de ene stoot zich iets harder als de ander. Dus dat is wel zo. Maar we hebben wel een behoorlijk aantal wielrenners kunnen meten daarmee. En daarmee dus ook inzicht gekregen in van, zijn zij nou in staat geweest om wel boven die curve uit te komen? Het antwoord daarop is ja. Dus ze lagen echt boven de curve vanuit dat dierenrijk, wat dus eerder bekeken was. En dan is vervolgens de vraag natuurlijk, hoe doen ze dat dan? Dus daar hebben we ook naar gekeken van, wat verklaart nu hoe ver ze boven die curve komen? En belangrijk daarbij was de haarvaatjes in de spiervezels.
Ja, de capillarisatie.
De capillarisatie inderdaad. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel logisch. Want als je een dikke vezel hebt en je moet dan alsnog die zuurstof naar binnen krijgen, dan helpt het natuurlijk als daar meer haarvaat omheen zitten, dat je die zuurstof daar in ieder geval krijgt.
Yeah.
En myoglobine helpt daar natuurlijk ook bij. Die speelt daar ook een rol in. Ja, lange verhaal kort eigenlijk is, wil je die combinatie van die twee goed voor elkaar krijgen, dan is die zuurstofvoorziening naar de spiervezel toe is een hele belangrijke om in het achterhoofd te houden en op te focussen eigenlijk. Met je training ook.
Oké, en dat doe je door veel duurtraining te doen?
Dat kan. Dus met duurtraining inderdaad maak je meer mitochondriën aan, die natuurlijk belangrijk daarvoor zijn. Maar als je kijkt naar die echte zuurstof supply kant, dus die myoglobine en die capillaire dan, dan is alleen die lange duurtraining waarschijnlijk niet genoeg. Dus er zijn ook meerdere studies die daarna gekeken hebben. En wat je daar eigenlijk in terugziet, is dat de myoglobine ja, mRNA, goed, een voorfase van myoglobine, zeg maar, die gaat eigenlijk alleen omhoog als je hoog intensief sport. Dus dan praat je over lactaatwaardes tussen de 4 en de 6 millimol. Dus echt de HIIT-trainingen. Maar ook, dus dat alleen nog niet, maar ook nog eens combineerd met hypoxie.
Ja, dus zuurstofarme omgeving.
Ja, verminderde zuurstof. Ja, ja, dus het is best wel een specifieke combinatie die je dan opzoekt. En datzelfde geldt eigenlijk voor de haarvaten. Ook die gedijen het beste als je die combinatie opzoekt. Ja.
En die aanpassingen in zowel spiervezeltype als in capillaire, als wat je verder allemaal genoemd hebt. Is dat een kwestie van jarenlang trainen? Of zie je daar al vrij snel aanpassingen in als topsporters dat soort trainingen gaan doen?
Ja, nou, jarenlange trainingen helpen natuurlijk zeker. We hebben een studie gedaan op hoogte. Dus zeg maar wat ik net zei, de hoogtestages zijn daar natuurlijk ideaal ook voor.
Ja.
En dat was dan bij elite hockeyers. Die hebben dat 2 weken gedaan. Dus wat ze gedaan hebben is 2 weken op hoogte van 3 kilometer geleefd. En daarna hebben ze dan laag getraind. Dus echt de live high train low. Dus de klassieke hoogtestages. Maar dat dan toegevoegd met nog herhaalde sprintjes. En die herhaalde sprintjes hebben ze op hoogte gedaan.
Ja, dus zowel de hoge intensiteit die je net noemde, als precies, de zuurstofarme omgeving.
Ja, dus dat hebben ze gedaan. En wat we daarbij zagen is die mitochondriële capaciteit, of die oxidatieve capaciteit, die ging met 35% omhoog in die 2 weken, of na die 2 weken. Ja, in dus elite atleten.
Ja, dus al heel goed mensen die al een jarenlange trainingsachtergrond
precies
hebben.
Precies, ja, ja. Dus het is een enorme booster natuurlijk om daarop vooruit te gaan. En in die curve gingen ze dus ook, schoven ze dus ook op naar boven, wat dus gunstig is. Ja,
ja.
Lijken me wel zware trainingen.
Ja, het zijn herhaalde sprints waar je gewoon all-out gaat. Dus je bent een uur ben je bezig en je gaat natuurlijk wel echt, ook met die verminderde zuurstof is dat natuurlijk best een impact. Dus het herstel daarvan is ook langer. Daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. En daarbij moet ook gemeld worden dat, zeg maar, als je 3 weken daarna weer kijkt, dan is het niet meer die plus 35%, maar dan is het nog maar plus 12.
Ja, dus de veranderingen beklijven niet oneindig lang.
Nee, precies. Ja, wil je dat structureel houden, dan zou je zuurstofvoorziening natuurlijk ook mee moeten gaan. Want anders dan hou je dat gewoon niet vol. Ja.
Goed. Om even terug te komen op nog een stelling die ik aan het begin noemde. Als individuele sporter zou je dan precies moeten weten wat voor spiereigenschappen je hebt.
Ja, nee, volgens mij zei je spiervezeltype. En natuurlijk, ja, dat vraagt vaak een spierbiopt. Dus dat is lastig. Al zijn er ook wel andere manieren om daar een idee van te krijgen. Dus dat is het hele verhaal van Wim de Ravense groep met de carnosine-metingen. Daar kun je ook misschien in de show notes wat over zetten.
Zeker.
Om daar wat meer over te weten komen. Dat is niet invasief. Maar zeker, ja, het helpt natuurlijk enorm als jij weet hoe jij onder die motorkap ervoor staat. Dus hoe je zit in je mitochondriële capaciteit, je zuurstofvoorziening, je spiervezeltypes. Dat helpt natuurlijk enorm om te weten van ja, wat werkt niet. En ook wat is jouw individuele startpunt. En dat is ook, denk ik, een van de redenen waarom die wielrenners wilden deelnemen aan onze studie. Omdat ze dat eigenlijk teruggekoppeld kregen en daarmee dus ook beter konden trainen.
Ja, want dan kun je eigenlijk gerichte trainingsprogramma's opstellen om de dingen waar je misschien beter op wilt worden te gaan trainen.
Precies. Nou ja, een van de deelnemers die gaf ook aan van ja, als ik krachttraining doe, dat werkt gewoon niet. Ik word gewoon niet beter. Nou, we hebben die spierbeelden bekeken en we zien zijn spiervezel dwarsdoorsneden. Die is gewoon bizar. Dus die zit al helemaal bovenin. Die zat op 9000 micrometer. Terwijl normaal gesproken zitten bodybuilders normaal gesproken.
Ja, dat is niet heel typisch voor
nee, dus meestal zit tussen de 3 en de 10. Nou ja, goed, met 9 zit je al best wel hoog bovenin de boom. En ja, als hij dus krachttraining doet, ja, dan wordt hij niet bulkier. Dat is dus in dat opzicht ook heel logisch. Ja.
Dus voor hem zou dan een onderhoudsdosis zou voldoende zijn en dan kan hij focussen op andere eigenschappen.
Precies, ja. Dan zou je misschien op andere dingen meer kunnen trainen, inderdaad. Ja.
Ja. Ja, nog even terugkomend op de niet-invasieve technieken. Want je noemde al eventjes een spierbiopt. Nou ja, blijkbaar vond je dat zelf niet heel vervelend. Maar misschien als topsporter, om dat regelmatig te doen, is het toch wel een beetje irritant. Wat voor andere methoden zijn er om daarachter te komen wat voor spiereigenschappen je hebt?
Dus die carnosine-meting, dat is een niet-invasieve manier. En ik denk met name, kijk, een keertje een spierbiopt is prima. Alleen inderdaad, als je door zo'n heel seizoen continu wil monitoren, ja, dan is dat misschien wat minder praktisch. Dus dat kan helpen voor de richting de spiervezeltypes.
Ja, want type 2 vezels hebben meer carnosine dan type 1 vezels.
Ja, precies. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk de achterliggende achterliggende gedachte waardoor die meting zo werkt.
Ja, ja, en dat kun je meten in een MRI-scanner, als ik het goed heb.
Ja, dus met een MRI-scanner inderdaad, ja, dan kun je dat achterhalen. Ja, waarbij je wel moet opletten dat je geen beta-analine ervoor neemt, want dan is die carnosine weer over.
Precies, want dan ja, verhoog je die carnosine een beetje kunstmatig.
Precies, door, dan ben je in één keer heel snel.
Ja.
Nou, en dan weet je er ook al veel vanaf zo te horen.
En jullie hebben ook metingen gedaan met echografie.
Ja, zeker.
Wat heeft dat voor functie?
Ja, dus echografie kijkt eigenlijk een laagje groter, dus echt op de hele spier. En waar je dan naar kijkt is wat is je spiervolume, maar ook wat is je dwarsoppervlak. En dat is, nou ja, in de wielrennen zagen we dat het dwarsoppervlak ook heel erg sterk correleert weer met die individuele spiervezeloppervlak, wat op zich ook mooi is, dat zo aan elkaar gekoppeld is. Maar daarnaast kijken we ook naar de spiervezellengte. Dus alle bundeltjes die kun je met echo heel mooi in kaart brengen. En dat is echt wel een extra manier. Wat we ook zagen bij die wielrenners is dat dus niet alleen die zuurstofvoorziening is heel belangrijk, maar een andere belangrijke was het hebben van lange vezels. Wil je sprint en duur goed kunnen combineren?
Okay.
Gaan we er even terug naar die gedachte van die curve, zeg maar. Dus ja, die fusieafstand, die wil je eigenlijk, dat probleem wil je niet hebben. Dus dat kun je oplossen door meer zuurstof erin te pompen. Maar je kan ook bedenken van, als ik kijk hoe mijn spier is opgebouwd, als ik een hele heel veel in de dikte bouw, zeg maar, dan is dat het probleem voor mijn zuurstof om die naar binnen te krijgen.
Ja, want die moet dan een langere weg afleggen.
Precies, ja. Maar als ik hem juist meer in de lengte bouw, dus ja, langere spiervezels, dan kan ik nog steeds hetzelfde spiervolume hebben, wat weer goed is voor de power, om die peak power te leveren. Maar heb ik niet dat probleem dat die zuurstof naar binnen moet, want ze kunnen, zeg maar, ja, je vezels zijn dan langer, maar kunnen dan relatief dunner blijven, om het zo maar te zeggen. Dat is dus een manier om ook eigenlijk dat probleem van die curve op te lossen. En dat bleek dus ook gerelateerd te zijn aan de atleten. Dus de atleten die het beste sprint en duur konden combineren, waren ook degene met langere vezels.
En hoe krijg je langere vezels?
Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. Er zijn meerdere manieren voor. Dus je wil eigenlijk die spier wil je in verlengde staat actief maken. Dus dan heb je het over excentrische contracties. Dus excentrisch trainen zou daar een rol bij kunnen spelen. Maar ook pliometrisch trainen. Dus dat zijn die korte, de schaatsprongen, de korte kaatsprongen. Dat is heel belangrijk. En we hebben nu recent een manuscript ingediend. Die staat nu onder review. Waarbij we eigenlijk bij toproeiers een pliometrische training hebben gedaan. Aanvullend bij eigenlijk een concurrent training. Dus aanvullend bij hun reguliere roeitraining. En daarbij zagen we echt dat na dat pliometrische blok een enorme verlenging van die spiervezels was.
Nou, dat is wel interessant, want dat is niet onderdeel van hun normale training eigenlijk.
Nee, klopt inderdaad. En er zit daar ook wel veel individuele verschillen. Dus de ene gaat heel erg vooruit en sommige gaan ook niet vooruit. Dus dat is heel interessant van, ja, wat maakt dat dan? En dat weten we nu nog niet. Maar dat zijn echt wel dingen om ook naar te kijken van, welke prikkel werkt goed voor wie? Hangt natuurlijk ook vanaf of je al start met lange vezels bijvoorbeeld. Maar ja, dat is wel eentje om in het achterhoofd te houden. En hopelijk komt dat binnenkort dus meer.
Interessant. Om te dat lezen. Is zeker een interessante ontwikkeling, denk ik.
Ja.
Laatste vraag, met het risico dat we nu weer een heel nieuw verhaal gaan beginnen.
Ja, ja.
Jij werkt ook in data science. Hoe komt data science en spierfysiologie bij elkaar?
Ja, nou, goede vraag. Eigenlijk, ik heb hiervoor een promotietraject gedaan om te begrijpen wat die sporter zo goed maakt. En waar ik dus gekeken heb naar die sprinter, die duurkant. En wat ik daar eigenlijk in zag, is dat er eigenlijk, ja, er zijn heel veel niveaus, heel veel interacties, heel veel dingen die tegelijk spelen, om het zo maar te zeggen. Kijk, die ene sporter die hele dikke vezels had, ja, die krachttraining werkt dan niet. Maar wat werkt dan wel? Wat zijn zijn aandachtspunten waarmee die kan verbeteren, zeg maar? Het is altijd een interactie van die verschillende dingen. En als je dat goed wil analyseren, dan is data science gewoon heel belangrijk daarvoor. Dus dat is eigenlijk de reden waarvan ik dacht van, hey, ik wil eigenlijk meer daarvan leren, daar meer op focussen. En dat heb ik dan de laatste jaren heb ik me daar echt helemaal eigen in gemaakt. En onder andere bij de Universiteit van Leiden inderdaad, de computer science afdeling daar. En op het moment geef ik ook een vak aan de Vrije Universiteit over data science. En dat stukje wat ik net noemde van, hey, we zien bij sommige roeiers dat ze wel vooruit gaan met die pliometrische training en ander niet. Dat individuele aspect, ik denk dat daar is data science enorm krachtig. En om te leren begrijpen van wat doe je aan training, wat zijn jouw eigen eigenschappen en wat verbeter je dan? Ik denk dat, omdat het een enorme mix aan al die verschillende factoren is, is data science de uitgelezen manier om dat goed te kunnen onderzoeken.
En dat helpt je om beter trainingen nog beter op maat te maken eigenlijk.
Eigenlijk dat, ja, om echt personaliseren van die trainingsstrategieën. Ja, ja. Dus dat is, ik denk dat dat een enorme toekomst heeft. En we hebben ook verschillende samenwerkingen, ook met de volleybalbond, de basketbalbond, waarin we dit soort dingen al gedaan hebben. Dus bijvoorbeeld een studie met volleybal, waarin we gekeken hebben hoe presteren die volleyballers in de wedstrijd. En dan afhankelijk van de positie die ze hebben. Dus aanvallend of verdedigend. En dan ook wat ze daarvoor afgaand in training hebben gedaan. Ook met verschillende sprongen hebben ze allemaal gemeten. Hebben ze met accelerometer, met Rick van Barestad. Hebben ze dat heel goed in kaart gebracht. En wat we daar bijvoorbeeld zien is dat het hangt er vanaf wat voor sprongen je maakt in je voorbereiding ook. Dat heeft een invloed op hoe je in de wedstrijd presteert. Dus moet je vooral heel veel hoge sprongen maken? Moet je veel lage sprongen maken of in het middengebied? En hoeveel variatie breng je daarin aan? Dat is allemaal belangrijk met hoe je uiteindelijk in de wedstrijd presteert. En dat zijn dingen die kun je met data science kun je eruit halen. De patroon die in die data zit. En dat is denk ik super gaaf.
Wil je nog meer weten over dit of andere sportwetenschappelijke onderwerpen? Ga dan naar www.topsporttopics.nl of volg ons op sociale media.
Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.